Welkom bij de Everspel Podcast, een podcast over bordspellen en kaartspellen. Ik ben Seppe.
En ik ben Myrthe.
En in de 17e aflevering hebben we het over de top 5 spellen van Myrthe.
Het leek ons leuk om het eigenlijk ook eens te hebben over onze persoonlijke top 5. En daardoor is deze podcast dus mijn top 5 spellen. Maar je zult ook al wel gezien hebben, we releasen twee podcasts ineens deze keer. Omdat we dan ook ineens Seppe zijn top 5 in de andere podcast gaan bespreken.
We dachten misschien moeten we het samen doen. Maar ja, we doen altijd 5 spelletjes in een podcast. Dus we dachten we maken gewoon 2 afleveringen. Maar dus er is een aflevering 18. Waar mijn favoriete spellen, waar we het daarover hebben.
We hebben beide ook wel echt totaal verschillende lijsten. Dus zoals we normaal doen bij de top 5, waarbij we eigenlijk een apart lijstje maken en deze samenvoegen, was deze keer echt geen optie om samen een top 5 favoriete spellen te maken. En het leek ons sowieso ook wel interessant om ze apart te doen, ook omdat ze zo verschillend zijn. En omdat ze ook nog wel leuk is om dan, denk ik, te horen wat nu mijn favoriete spellen zijn en wat Seppe zijn favoriete spellen zijn.
Meestal doe jij er wel wat langer over om zo'n top 5 te verzinnen en zo, maar was het nu moeilijk?
Nee, ça va wel. Allee, er zijn zo wel spellen en ik kijk ook vooral naar wat zou ik eigenlijk altijd willen spelen als het op tafel komt. Dat is zo mijn criteria van wat past er in die top 5. En op zich waren dat er niet zo heel veel waarvan ik echt dacht van dat wil ik echt altijd, maar dan ook altijd spelen. Dus in die opzicht was het best eigenlijk nog redelijk makkelijk. Ik heb wel nog een paar keer dingen verschoven, maar het ging wel eigenlijk heel vlot om die top 5, die 5 spellen eigenlijk te kiezen. Er waren wel een paar spellen waar ik over twijfelde. Het zijn vooral ook grotere spellen die in mijn top 5 staan, dat zult je ook wel merken. Maar er zijn ook spellen waarvan ik zoiets had, bijvoorbeeld een Just One of zo. Dat spelen wij ook heel vaak. Dat komt heel vaak op tafel bij familiefeest. Ik vind dat gewoon een supergoed spel, omdat het zo simpel is. Maar om dat in mijn persoonlijke top 5 te zetten, dat valt er dan buiten om als ik dat dan andere spellen dan misschien net betere spellen vind en ook gewoon nog net iets leuker.
Waren er zo nog spelletjes waar je over getwijfeld hebt?
Bijvoorbeeld Starcadia Quest. Is ook zo, dat is ook weer
komt
de grote.
Komt ook heel veel voor in de podcast. Dankzij je wel,
Dat vind ik ook een hele leuke. Het is een hele competitieve en het heeft zo ook iets campaign wat ik ook wel sowieso heel leuk vind. Maar die viel er eigenlijk zo net wat buiten. Dus dat was zo, die heb ik er dan net buiten gelaten, omdat ik de rest net iets leuker vond. Dus die is er net afgevallen. Ik denk dat die er eens op 6 of 7 had gestaan als ik verder in een top had gemaakt. Maar zo zijn er wel een paar eigenlijk buiten gevallen. Verder heb ik dan ook nog getwijfeld over bijvoorbeeld Hibachi, die ik ook heel leuk vind. Die wil ik ook wel zo goed als altijd spelen. Omdat dat gewoon leuk is om op tafel te zitten. Het is een dexterity game waarbij dat je eigenlijk met chips gooit en waarbij dat je tegen andere mensen hun chips kunt gooien, zodat die bepaalde ingrediënten niet kunnen kopen of zo. Dus het zit heel leuk ineen, maar spelgewijs is het dan misschien iets minder en heeft er wel een paar minpuntjes.
Het is misschien meer ook een partyspel of zo. Het is gelijk dat je zegt met Just One dat die er niet staan, dat een spel is dat bij bepaalde momenten wel gespeeld wordt of zo, in plaats van dat je het spel helemaal top vindt.
Ja, ik vind sowieso beide wel heel leuke spellen. Maar inderdaad, om die dan in een top te zetten, dat vond ik dan net iets minder. Omdat die dan spelgewijs net zo simpel zijn of net iets minder zijn dan de andere spellen, dat ik dat moeilijk vond om die dan echt in de top 5 te zetten van spellen die dat ik het beste vind of zo. Mijn top eigenlijk. En ik heb ook wel gekeken naar de beste spellen. Maar moest ik nu een top 10 maken of zo, zou die er misschien wel ergens van achterin zitten of ook er weer net buiten vallen of zo. Maar dat zijn zeker wel heel toffe spellen. En dat is wel moeilijk om een top 5 te maken, omdat die spellen er dan wel buiten vallen. Maar ik vind wel dat die nog vernoemd mogen worden of zo. En dan nog twee die er eigenlijk echt net buiten zijn gevallen, is een Welcome To en Brew. Welcome To vind ik gewoon een heel goed spel. Dat is echt voor mij de beste roll and write die dat er is. Flip and write eigenlijk. Omdat die zit gewoon zo goed ineen. Die is je moet nog best veel nadenken. Het is echt wel zo'n puzzeltje dat je aan het maken bent. Maar die zit zo goed ineen. En die wil ik eigenlijk ook zo goed als altijd spelen. Dus die is er eigenlijk zo net verloren tegenover de andere spellen ook. Net zoals die Unbrew. Die is er ook nog niet zo ja, heel lang. Ik denk dat hij misschien een jaar uit is of zo. Dus dat is ook zo iets nieuws en ik vind hem heel leuk. Het is heel leuk gedaan. Er zit echt zo wat van alles in. Het is zo wat area control, maar ook wat worker placer, wat ik normaal niet leuk vind. Maar bij die improving dat dan wel heel tof, omdat dat dan met die area control te maken heeft. Het is ook met dobbelstenen dat je dan in het begin van de ronde rolt en zo. Het heeft ook ability cards. Er zit echt gewoon van alles iets in en dat vind ik daar gewoon super leuk aan. Het werkt super goed. Maar dan is er ook zo nog net buiten gevallen, misschien omdat ik hem ook nog niet genoeg gespeeld heb, dat misschien nog, ja, dat ik er nog iets te hard over twijfel om hem toch in die top 5 te zetten. Maar misschien naar volgend jaar toe, of weet ik veel, dat hij daarna wel, ja, naar boven komt. Dat hij misschien iets zakt, dat ik die misschien iets minder leuk ga vinden. Dus dat valt zo nog wat af te wachten. Zo nog een beetje aftasten. En daarom dat hij er ook, denk ik, net niet in staat.
Ja, ik heb het lijstje ook naast mij liggen. En we zullen dan gewoon ook direct beginnen. Hè. En op nummer 5 is een spel dat wij de laatste tijd, ja, pas gespeeld hebben, echt. En dat is Sleeping Gods, gemaakt door Ryan Lockett en uitgegeven door Red Raven Games.
In Sleeping Gods kom je met enkele personen terecht in een wereld ver van de onze. Blijkbaar liggen hier alle goden al jaren te slapen. De bewoners van het land zijn er niet happig op om deze wakker te maken. Dit is echter wel de enige kans om terug thuis te geraken. Ontdek de wereld en doorloop een verhaal. Hoe het afloopt en welke keuzes je maakt, is helemaal aan jou.
Zoals ik al zei, Sleeping Gods hebben we misschien... Ja, we hebben hem al even... zijn misschien een maand of drie of zo, maar we hebben hem vorige week, als de podcast uitkomt, een maand geleden of zo, gespeeld. Ja, en we hebben ineens de campagne eigenlijk uitgespeeld op 2 dagen.
Ja, het is eigenlijk echt een hele nieuwe en daarom heb ik ook heel lang getwijfeld om die erin te zetten. En met Brew en zo, maar er zijn toch andere spellen waren die ik ook nog wel echt heel leuk vind. Maar ja, zoals Seppe zegt, hebben we die echt nog maar pas gespeeld. We hebben pas een hele campaign eigenlijk uitgespeeld. Maar ik vond hem zo leuk en hij zit zo goed ineen. En het is gewoon echt iets voor mij ook, dat ik zoiets had van... Ja, hij mag toch wel echt op 5 staan, want ik vond hem gewoon zo leuk. Maar het was wel een moeilijke keuze van... Ga ik hem erin zetten of ga ik hem er niet in zetten, omdat hij zo nieuw is en omdat ik nog... Ja, misschien nog een paar keer extra moet spelen, net zoals die Brew. Maar ik denk... Het is sowieso een soort spel dat echt iets voor mij is. Omdat zo die campaign zo wat heeft. Campaign legacy spellen en zo. En zo, ja, die verhalende spellen spreken mij sowieso heel hard aan. Dus daarom denk ik ook, die gaat sowieso blijven. En ik voel die sowieso nog veel meer spelen. En we hebben ook al wel een hele campaign doorlopen. Dus
ja, dat maakt mij ook wel zeker. Die campaign wel klaar. Allee, die was gedaan. En we hebben, denk ik, 9 uur of 10 uur eraan bezig geweest. Ja, dan hebben we wel 10 uur een spel gespeeld. We hebben zoveel spellen... Het is jammer om te zeggen, maar er zijn geen spellen... Allee, weinig spellen die 10 uur aandacht krijgen eigenlijk. Hè,
dus. Ja, en toch niet zoveel na 1. Allee, er zijn inderdaad wel spellen die dan wel 10 uur zullen gespeeld hebben. Maar niet op zo'n korte tijd.
Ja, of ik denk over dat inderdaad een paar jaar of zo, maar dan kun je het even goed.
Ik denk dat... Ja, dat is een van de weinige spellen die we echt op korte tijd zoveel hebben gespeeld. Er is nog 1 spel dat we zoveel gespeeld hebben, maar die komt later nog terug. Dus dat is, ja... Dat is wel mijn ding, zo. Die verhalende dingen. En het zit gewoon heel goed ineen met je boek. Dat maakt gewoon... Je bent echt aan het exploren. Je wordt in een wereld gedropt. En je krijgt eigenlijk al een paar quests die dat je kunt oplossen. Je hebt een boek met allemaal kaarten. Waarbij dat eigenlijk... Ja, je zet daar een bootje op en je gaat daarmee varen. En er staan allemaal cijfertjes op. En die kun je eigenlijk gaan ontdekken. En dan leest je een verhaaltje en dan ga je tests moeten doen. Of je gaat vechten. Je komt monsters tegen. Je moet daar tegen vechten. Maar zo ga je eigenlijk dingen proberen te verzamelen, die wereld proberen te verkennen, zodat je uiteindelijk, ja, tot het einde kunt geraken en dat je eventueel, ja, die goden gaat wakker maken om terug naar huis te geraken eigenlijk. Dus wel, het is leuk gedaan. Het verhaal vind ik ook wel... Het is wel cool gevonden.
En... Ja, het is inderdaad goed geschreven, ook die map. We hebben echt niet heel de map gezien. We hebben misschien 15 quests gedaan en er zijn er misschien 100 in de basisdoos. Dus we kunnen dat echt nog wel eens terugspelen. Maar het is ook leuk, het is inderdaad een open wereld. Je legt die map open en je doet maar. Je krijgt natuurlijk wel een begin en je weet het verhaal. Maar wat je voor de rest doet, of je quest negeert en ander gaat zoeken, of die quest doet en dan is hem op, dan moet je ook een andere gaan zoeken. Vaart je naar de ene kant van de map tot aan de andere kant van de map en zie je gewoon wat het allemaal in de wereld is. En dat zijn allemaal dingen die je kunt doen gewoon.
Ja, er is nog zoveel dat wij niet gedaan hebben. Ik weet ook... je hebt een, ja, een blokje om op te schrijven en op je dingen bij te houden voor als je dat inpakt en terug wilt spelen. Maar op de achterkant heb je ook een kaart waar dat je sowieso al wat op kunt kijken. En wat eigenlijk ook de bedoeling is, dat je daar wat dingen opschrijft voor tijdens je spel. En je krijgt, komt eigenlijk constant quests tegen en die hebben keywords. En in je boek kan het ook zijn dat dat zegt van, als je die keyword hebt, dan moet je dat verhaaltje lezen. Dan weten al van, kijk, we zijn daar geweest, maar we hadden die keyword niet. Dan schrijven we dat op. En dat was zo ook ja, voorgesteld om dat te doen. Maar ik denk, ik heb in heel die campaign denk 20 keywords opgeschreven. Ik denk, misschien hebben we 3 gebruikt die dat we dan later tegenkwamen. Dus dat zegt ook wel van, kijk, er is nog zoveel te doen. En dat vind ik hier gewoon ook de grootste plus aan het spel is, het heeft je legacy fear, die campaign. Maar je kunt je helemaal opnieuw spelen en dat is een helemaal ander spel.
Ja, inderdaad. En het leuke, die keywords is een goed systeem, vind ik. Omdat je bijvoorbeeld gaat naar een stad en daar staan 5 keywords. En als je er één hebt, ja, leest je het verhaal dat daarmee te maken heeft. Meestal met een quiz dan. Maar ook gewoon het verhaal van de stad. Dus we hebben misschien 15, 16, maximum 20 quests gedaan en gezien. Maar dezelfde plaatsen geven ook nog andere mogelijkheden. En dat is echt goed gevallen. De plus, er is ook nog een uitbreiding die we nog niet hebben, die nog extra mappen geeft. Ook gewoon extra quests, dus gewoon meer van hetzelfde. Ja, het zit echt goed in één. Ik was ook verschoten, want op zich, we hebben zo Above and Below al wel eens getest. En Rome hebben we ook allemaal Ryan Lockett spellen. Rome is nu wel iets kleiner. Maar ik ben daar nooit echt fan van of zo. Die artwork vind ik ook altijd zo wat moeilijk, omdat die man zelf zijn spellen maakt. Maar ook de artwork doen en zo. Wat op zich chic is. Maar deze was ik wel echt verrast door gewoon.
Ja, ik vind de artwork hier ook beter. Want ik had inderdaad ook zo wat schrik dat zo net iets te schattig of zo, ja, net iets te grafisch-achtig ging zijn. Zodat je meestal bij Rome en zo zijn die mannetjes veel schattiger dan bij Sleeping Gods. En ik vind bij Sleeping Gods, het past gewoon echt heel goed. Ook de monsters en zo zien er leuk uit, maar niet schattig. En dat maakt dat je toch wel, je zit ook in een andere wereld. Dus dat maakt het echt wel heel goed. En dan vind ik dat het super goed heeft gedaan hier. En inderdaad, ik had eerst ook wat schrik om hem te spelen. Want zouden we hem wel spelen, zouden we hem niet spelen? Het heeft ook heel veel hype gehad. Maar het is het echt wel waard. En het is echt wel iets voor mij. Het is echt een supergoed spel. Ik denk ook, moesten we meer spelen of zo? Hij staat ook echt gewoon op nummer 5. Omdat ik zoiets heb van, we hebben hem echt nog maar pas gespeeld. Kan ik die nu al hoger zetten? Dat was zo van, ja, dat was zo'n nog te harde twijfel om die toch iets hoger te zetten. Maar ik denk, als ze die meer spelen, ja, die gaan sowieso nog naar boven, denk ik. Als ze volgend jaar terug een top 5 doen of zo. Ja, mijn voorspelling is dan dat die net hoger gaat staan. Omdat je, ja, ik hou van campaignspellen. Maar deze doet het echt wel, ja, misschien wel op de beste manier. Omdat je hebt wel een campaign, maar je kunt dat spel blijven spelen. En er zijn nieuwe dingen die dat je kunt blijven ontdekken. En je gaat nooit ook alles onthouden dat je gezien hebt.
Ja, plus de uitbreiding inderdaad, die er dan nog is. Dan heb je nog een uitbreiding mee. Ja, rots, allerlei catacombs of zo, weet ik veel. Dat geeft iets extra. Nu niet dat dat gewoon echt in de lijn ligt waar dat er al in het basisspel zit. Gelijk die andere uitbreiding geeft. Gewoon extra dingen. Er komt binnenkort ook de nieuwe Sleeping Gods. Distant Skies is net een iets gestroomlijndere versie, maar is gewoon een tweede Sleeping Gods doos. Waarschijnlijk in een andere wereld. Ik heb het nog niet echt opgezocht, want we hebben hem pas gespeeld. Dus nog niet mee met wat dat er nog komt. Maar ja, het doet het echt wel goed. En ik denk, we moeten sowieso nog eens een podcast maken waar we meer over Sleeping Gods praten. Misschien met spoilers of zo. Maar ja, dus ik denk dat we nu best even naar het volgende spel gaan.
Het is sowieso een leuke om het wel nog eens over te hebben. Omdat het inderdaad wel een interessante is. En het is ook een andere dan ja, andere campaignspellen. Ik vind dat hem toch nog net iets ja, anders doet dan dat hem met een open wereld, is gewoon heel goed gedaan. En dat maakt het wel interessant om het er misschien inderdaad in een van de volgende podcasts toch nog ja, iets langer over te hebben of zo. En dan nummer 4 in mijn lijst is echt een heel ander spel. En dat is Decorum. Het is gemaakt door Charlie Mackin, Harry Mackin en Drew Tenenbaum. En het is uitgebracht door Floodgate Games.
In Decorum ga je samen wonen in een huis. Iedereen heeft zijn eigen wens wat het interieur betreft. Deze keuzes zijn geheim voor de andere spelers en elke beurt verandert de kleur van een muur, stijl van een meubelstuk of haal je spullen uit het huis. Iedereen mag steeds zijn mening geven over het interieur, maar dit moet heel beknopt. Als iedereen tevreden geraakt over het interieur voor de tijd op is, wint iedereen het spel.
Decorum is ook meteen het spel in het lijstje dat er misschien net ja, een beetje buiten valt, dat er precies niet in past. Maar ik vind het gewoon zo'n leuk spel, het zit heel goed ineen. Het is ook ja, nog niet zo heel lang uit, het is een jaar uit of zo. Het is van ja, 2022. Dus ja, het is nog redelijk nieuw. Maar ja, ik vond het zo interessant. En op de doos staat ook Game of Passive-Aggressive Cohabitation. En ik dacht, dat klinkt gewoon al grappig en dat klinkt al leuk. Ik dacht, ik wil dat sowieso proberen. En dan hebben we dat eigenlijk een paar keer gespeeld en dat zit zo goed ineen. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, maar ja, het zit gewoon zo leuk ineen. En ja, het is ook beperkte communicatie, maar dat maakt het echt gewoon een heel leuk spel.
Myrthe kwam inderdaad ook af met het spel van, kijk, hoe moet je dat misschien eens spelen, want dat ziet er wel grappig uit. En inderdaad, als je de doos open doet, je hebt allemaal schilderijtjes en, ja, en lampen en muurschilder symbooltjes zal ik het noemen. Dus op zich is dat wel grappig als je die doos opdoet en dan denk je ook van, ha, wat is deze een beetje? Maar het is wel grappig, want iedereen heeft zijn eigen doel. Bijvoorbeeld één kamer moet helemaal blauw zien en iemand anders heeft, er moeten drie muren rood zien. Maar ja, dan gaat hij misschien die muur dan rood schilderen en dan zeg je, ja, nee, want dat is, ik moet dat blauw hebben. Maar je mocht alleen maar zeggen wat je ervan vindt. Dus je mocht zeggen, ik vind het lelijk. Oh, dat vind ik wel tof. Die lamp, dat is echt perfect voor in de badkamer. Dat zijn dingen die je mocht zeggen, maar dat is ook alles.
Ja, je mocht eigenlijk alleen maar zeggen van, ik vind het mooi, ik vind het niet mooi, of het maakt me niet uit. Dus dat zijn zo de dingen die dat je mocht zeggen. En je zegt dan natuurlijk wat je wilt. Maar je mocht geen hint geven naar van, ik vind dat mooi daar, of ik vind dat niet mooi daar. Dat zijn dingen die dat je dan juist niet mocht zeggen. Maar dat, ja, dat zorgt wel voor leuke momenten, omdat je zo... Je hebt natuurlijk je eigen doel, maar je moet ook constant reageren op wat andere mensen doen. Want anders heeft niemand eigenlijk een idee van, is dat goed of is dat slecht? En zo is iedereen eigenlijk een puzzel aan het oplossen in zijn hoofd, van, ah, maar die vindt dat niet goed, dus misschien ga ik dat dan daar leggen, maar dan vindt die dat niet goed, dus... Dan heb je zo een puzzel in je hoofd die dat je aan het oplossen bent. En je bent samen één puzzel aan het oplossen. Maar iedereen heeft zo'n ander stukje en dat maakt het leuk. En dat je zo constant zit te zeggen van, oh, maar die lamp vind ik echt mottig. Dat je zo constant feedback aan het geven bent. Maar waarom zet je die lamp daar nu? Dat trekt op niks. Dat zorgt gewoon voor grappige momenten dat je hier aan tafel zit. En als dat de enige communicatie is die dat je eigenlijk mocht gebruiken, ja, dat is gewoon... Leuk om zo even een spelletje te spelen.
Je meent automatisch inderdaad een beetje te roleplayen van... Ah, maar een geel schilderij in de badkamer. Dat is echt wel chic. En dat is inderdaad het leuke eraan, dat je dat heel de tijd aan het doen bent. Want totdat er inderdaad één oplossing is, je hebt een aantal enveloppen met je kaartjes in. Dus dat je eigenlijk een soort van level speelt. Als ik me niet vergis, kan zijn dat ik fout ben, maar als ik me niet vergis, komt er ook nog een app waar dat er nieuwe dingen tevoorschijn gaan komen. En twee spelers heeft een eigen... En volop campaign meer. Dus ja, je kunt dat met twee doen of met drie of vier. Natuurlijk, het werkt wel het beste met vier, omdat dan iedereen zijn eigen doel heeft. Anders worden er denk ik nog wat extra uitgegeven en zo. Of met twee, omdat dat daarop geschaald is. Maar het is wel echt wel een leuk spel of zo.
Ja, het zit gewoon heel goed ineen. En dat vind ik er gewoon zo goed aan. En het is misschien ook een beetje een partyspel, maar je bent wel echt je puzzel aan het oplossen. En dat maakt het gewoon leuk dat je... Ja, je bent eigenlijk samen aan het spelen. Het is ook ja, coöperatief, maar doordat je juist je eigen doelen en zo hebt, kun je ook niet echt overleggen. En je mocht ook niet overleggen, natuurlijk. Dus daardoor vind ik het ook wel heel leuk gedaan dat zo dat coöperatieve er wel in zit, maar ook niet. Want je bent wel samen naar een doel aan het streven, maar je werkt elkaar constant tegen en je wordt soms echt ambetant op mensen dat je zoiets hebt van, maar waarom doe jij dat nu de hele tijd? Dat klopt niet. Dan daarnet was het goed. Wat zit jij nu te doen? Maar ja, die moeten natuurlijk ook hun dingen halen en dat is ook voor iedereen. Want je wilt natuurlijk samen het spel winnen. Maar dat maakt het soms ook wel moeilijk en soms wel een beetje frustrerend. Maar dat frustrerende maakt het wel dat het echt wel een goed spel is.
Het thema is super origineel. Het ziet er leuk uit, maar het is keihard een deductiespel. Deductie, iets zoeken van iets samenvinden dat je kent van Awkward Guest of van bijvoorbeeld Search for Planet X of zo. Deze vind ik persoonlijk ook wel misschien de leukste, inderdaad. Maar het is wel keihard een deductiespel en ik ben zelf geen mega fan of zo van deductie. Ja, en Decorum ook. Ik heb een aantal keer gespeeld en... Mij frustreert als je inderdaad dat mensen de hele tijd je progress gaan afbreken of zo. En ze weten dat niet, dat is ook het spel natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, dat ben ik zo'n beetje afgehaakt. En ook, het duurt soms wel een beetje lang als je inderdaad... Je hebt een tijdslimiet, maar dat is best wel even. En dan kan het spel wel wat lang aanslepen, in mijn ogen uiteraard.
Ja, ik vind nu persoonlijk niet dat dat lang aansleept, maar het is denk ik ook wel omdat je dan misschien een beetje gefrustreerd geraakt of zo, dat andere mensen andere dingen aan het doen zijn en zo. En dat maakt wel... Allee, als je daar minder tegen kunt of dat dat je ding niet zo is, ja, dan kan ik ook wel geloven dat dat ja, net iets frustrerender is of dat je denkt van het sleept wel langer aan of zo. Maar voor mij is dat totaal niet. En ik vind het gewoon ja, een heel leuk spel. En je hebt ook... iedereen heeft 3 doelen. Daar heb je ook aparte kaartjes van. En na een aantal rondes kun je een van die doelen ook doorgeven aan iemand anders. Dus is iemand de hele tijd een gele lamp beneden in de keuken aan het zetten en je doel zegt van er mogen geen gele lampen op de benedenverdieping, ja, dan kun je natuurlijk wel dat kaartje doorschuiven aan die persoon die de hele tijd daar een gele lamp aan het zetten is. En dat maakt het wel heel goed dat je toch nog die communicatie hebt en dat je toch nog dingen wat door kunt geven, zodat die persoon ook wel echt heel haalbaar is nog om die te maken.
We gaan aan een tijd inderdaad ook nieuwe dingen te weten komen van andere mensen. En dat helpt ook wel. Dat is ook zo wel... Ja, het spel is voor gemaakt natuurlijk, maar dat helpt ook gewoon wel van... Oké, dat kan ik doen. Dan maakt het soms natuurlijk ook weer wat trickier, omdat er andere mensen helemaal gaan misslagen. Dan denk jij, ah, maar ik weet deze. Ah ja, ze weten dat niet. En je hebt gewoon extra doelen waar je rekening mee moet houden. En dat wordt inderdaad echt een puzzel. Ja, dan denk je, dat zijn mijn dingen. Ah, maar dan moet ik met hem rekening houden. En na een tijd kun je die ook doorgeven, die kaartjes, waardoor dat je andere kaartjes hebt en dat misschien kwijtgeraakt. Maar ja, je moet dat wel proberen onthouden natuurlijk, wat dat was. En dan zit je inderdaad wel met echt een puzzel. Nou, ja, het is een deductiespel, dus het is sowieso een puzzel, maar... Dan is het wel echt next level. En dat maakt het ook wel tof. Maar ik vind zo'n dingen gewoon net iets minder. Maar op zich, decorum is wel mega goed. Hè? Dat werkt keihard. Het is gewoon, als je niet fan bent van deductie, ga je deze niet leuk vinden. Maar ben je wel fan van deductie, is deze wel de betere.
Ja, je moet ook wel echt bereid zijn om die puzzel te maken. Want je kunt ook wel zeggen van, oh, ik ga gewoon proberen en ik zie wel. Maar als je geen rekening houdt met al die kaarten, of als je niet probeert rekening te houden met andere mensen, ook al weet jij natuurlijk niet helemaal wat die hun doelen zijn, ja, dan ga je dat spel niet halen als jij maar gewoon in het wilde weg dingen doet. Dus je moet ook wel wat nadenken van, kijk, maar die verlegt dat daar, dus ik ga dat nu eens daar leggen. Want dat kun je soms ook wel hebben, dat je dat inderdaad... Ik heb dat ook al gehad, dat je dat met mensen speelt en die zitten dan de hele tijd... Ja, het ding dat ze hun willen, zitten die dan te leggen, maar jij pakt dat weg, omdat dat voor u daar niet mag. Maar die leggen dat daar terug, omdat die zoiets hebben van, ja, maar voor mij moet dat daar liggen. Maar als iemand dat wegpakt en iemand anders legt dat heel een tijd terug, ja, dan verliezen je gewoon keiveel beurten aan iets waarvan je eigenlijk beide weet van, kijk, dat is niet juist. Maar dan, ja, dus je moet wel echt bereid zijn om die puzzel te maken en om een beetje mee na te denken van, ja, hoe gaat deze ineens zitten? Want als iemand iets wegpakt, is dat ook mijn reden. En als iemand zegt dan, dat is lelijk, ja, dat zijn van die dingen waar je wel constant wat rekening mee moet houden. En het is wel echt... Ja, een opdracht om die puzzel te maken. En je bent natuurlijk wel met meer en je bent allemaal die puzzel aan het maken. Dus dat is soms wel ja, inderdaad frustrerend. En dat kan soms wel misschien een beetje lijken of dat lang duurt.
Het is maar, ook wel exact wat de doos zegt, passive-aggressive. Omdat je inderdaad mensen hun progress wat afbreekt. Soms omdat je een andere dingen legt en dat ze gewoon en zo. Dus ik weet, ze moeten wel tegen kunnen, dat is wel zo.
Ja, je wordt soms gewoon echt aanbetand op mensen om als die dingen doen. Maar dat is gewoon... Ja, als je op voorhand weet van dat is deel van het spel, ik vind dat bijvoorbeeld leuk om als je dan echt zo... En als je dan zo, ja, dat roleplay wat hebt van ik vind dat lelijk. En als je dan wat ambetant wordt, vind ik dat ook totaal niet erg. Je zit ook echt in dat spel. Je bent dat spel aan het spelen en dan zit er zo wel...
Misschien is ook wel wat de metafoor voor inderdaad samenwonen in een huis met andere mensen of zo. Dus ja...
Ja, dat vind ik gewoon... Ik vind het gewoon heel leuk gedaan. Het zit heel leuk in één. Het thema past ook wel heel goed. En dat maakt het gewoon dat dat een leuk spel is en dat het ook bij mij op nummer 4 staat. Omdat ik het gewoon zo verrassend leuk vond eigenlijk. Omdat dat roleplay-element er toch nog in zit. En omdat je ook, ja, je bent je puzzel aan het maken. En dat vind ik ook gewoon leuk dat je dat... Ja, het is gewoon leuk dat je daar zo even in een andere wereld... En je bent gewoon ja, heel absurd samen een huis aan het decoreren. En die persoon wil geen blauwe voorwerpen... op de benedenverdieping of zo, maar dat zijn zo van die absurde wensen ook soms, dat je zoiets hebt.
Ja,
van,
het thema is enerzijds inderdaad gek, maar... goed en we snappen het, maar anderzijds is het inderdaad ook een beetje absurd. Ja. En misschien is die mengeling wel wat dat maar maakt. Want het is echt wel een mooi spel ook. Je begint ook met witte huisjes en dat krijgt dan kleur. En dat vind ik ook wel leuk.
Mm-hmm. Ja, het zit gewoon heel goed in. En het is zeker een aanrader. Kunt je het spelen of zo? Ik raad het zeker aan, omdat ook wel echt, het is echt iets anders ook nog. Het is ook iets dat ik nog nooit eerder echt... Ja, je hebt wel andere deductiespellen, maar die zijn heel anders dan Decorum, vind ik.
Ja, ik denk gelijk Planet X of zo komt dat in de buurt, maar daar zitten wel mee competitief. Dus daar speelden wel echt tegen elkaar en proberen eerst uit te zoeken. Hier proberen samen iets te zoeken.
En dan ben je echt op je eigen
ook
echt heel hard bezig.
Deze is wel echt heel coöperatief. Deze, ook omdat je inderdaad elke keer iets zegt.
Vind ik gewoon leuk.
Weinig, maar je zegt wel dingen.
Leuk, omdat dat inderdaad je coöperatieve en je bent nog heel de tijd aan het communiceren en dat roleplayen, zo, omdat je beperkt bent, vind ik gewoon super.
Ja, even een kleine spoiler, maar nu gaan we over naar nummer 3, wat ook een coöperatief spel is. De laatste in de lijst. Vind je dat tof, coöperatieve spel dan? Of?
Ça va, het hangt ervan af. Ik vind dat, als het past, vind ik het leuk. Maar als het niet past, dan past het niet. Maar ik vind het meestal wel... Ja, het moet gewoon passen binnen het spel. En dan vind ik dat wel leuk. Maar het is niet dat ik meer naar coöperatieve spellen ga dan competitief. Ik vind beide wel leuk. Het hangt er gewoon van het spel af. Dat is niet iets waar ik eigenlijk naar kijk als ik een spel wil spelen of zo.
Ik ben sowieso meer fan van coöperatief. Dat is van de volgende aflevering, nummer 18, ook wel zien. Maar inderdaad, ja, ik weet van Myrthe inderdaad dat hij dat soms zo wat half-half vindt. Hoewel dat deze spellen op de lijst best wel ook wel andere zijn dan een standaard coöperatief spel, à la Pandemic, zal ik het nu zeggen. Nummer 3 is Eldritch Horror. Gemaakt door Corrie Kosniewska, Nikki Vellens en uitgegeven door Fantasy Flight Games.
In Eldritch Horror reis je de wereld rond om de terugkeer van een groot monster tegen te gaan. Je vecht met monsters en cultists, lost mysteries op en gaat op zoek naar clues die je helpen bij je doel. Je kracht en andere skills worden steeds getest met dobbelstenen. Zodra het monster ontwaakt, is de kans op verliezen zeer groot. Maar vergeet ook zeker niet zelf te overleven.
Eldritch Horror is een spel dat we best al lang hebben. Ik denk een van onze eerste, ook grotere spellen. Er zal al een site voor zijn of zo, maar dan zal het wel bijna deze zijn. En het is eigenlijk een spel in de Arkham Horror Universe, dus een Lovecraft, Cthulhu thema. Ja, en Myrthe is heel hard van.
Ja, we zullen het inderdaad ook wel met... Seppe vroeg daar net ook van coöperatief of niet. En daar draait het bij mij eigenlijk niet om, maar het gaat meer over het verhaal en het thema, denk ik, dat het mij meer doet bij spellen dan of het nu competitief of coöperatief is. En dat doet deze gewoon ook supergoed. Het is gewoon heel verhalend. Het heeft ook weer dat roleplay-ding dat erin zit. En dat vind ik hier gewoon echt supergoed. Je hebt ook die kaarten. Je moet de hele tijd testen gaan doen en zo. Dus er zit heel veel geluk in en zo. Maar dat is sowieso bij coöperatieve spellen, want anders gaat dat niet. Maar dat maakt het spel gewoon dat je... toch nog die stress hebt van ga ik dat halen, ga ik dat niet halen, of ga ik dat wel proberen, ga ik dat niet proberen. Maar je zit ook zodanig in het spel en je bent langs de ene kant ook gewoon je bent je karakter en je bent zo aan het roleplayen van ik kan dat of ik kan dat. En zo ben je wat over die wereld aan het gaan en iedereen heeft zo wat zijn eigen ding en dat maakt het gewoon dat het een heel goed spel is. Het is gewoon verhalend heel sterk en thematisch.
Ja, in eerste instantie is best wel droog of zo, omdat je gewoon over de wereld stapt, je doet acties. Die acties zijn ook niet veel of niet heel veel keuze of zo. En dan lees je eigenlijk een kaartje. Je zei Londen bijvoorbeeld, lees dat kaartje van Londen. Ben je bij een monster, vechten tegen een monster. Maar dat is eigenlijk het spel. Hè. En dan lees je het kaartje, moet je meestal tests doen. En je hebt uiteraard wel een doel om de bad guy, de grote bad guy, tegen te gaan. Maar eigenlijk is dat ook een beetje het spel. Maar het werkt supergoed. En tegenover bijvoorbeeld Arkham Horror, wat dan eerst was, en dan ook al nieuwe versies van zijn en zo, is deze ook gewoon wel net iets beter. En dan is het meer spel, denk ik. Maar het verhaal hier werkt ook wel. Je hebt dan ook nog Mansions of Madness, die ik dan misschien net iets beter vind, omdat die gewoon wat gestroomlijnder is. Je doet wel echt, je speelt echt in een verhaal, terwijl dat je hier eigenlijk gaat zoeken naar... Een beetje à la Sleeping Gods. Je gaat over de wereld, je komt in Londen, en dan krijg je daar een tekst te lezen of zo.
Ja, maar het is heel onvoorspelbaar. Ja. En dat vind ik hier superleuk. Sommige mensen gaan dat helemaal niet leuk vinden. En dan begrijp ik ook dat je zoiets hebt van dat onvoorspelbare en weet ik veel wat. Dat vind ik niet leuk, omdat je natuurlijk hangt van die kaarten vanaf. En dan hangt er nog eens van je dobbelstenen vanaf. Allee, of dat goed gaat zijn of niet. Je weet natuurlijk wel hoeveel dobbelstenen dat je mocht rollen per soort skill en zo. Maar het hangt heel hard vanaf van welke skill ga ik moeten rollen of zo. Dat zijn dingen die je op voorhand niet gaat weten. En je kunt... Er zijn ook wel echt slechte dingen die kunnen gebeuren als je dat niet haalt. Je hebt conditions dat je bijvoorbeeld... Ja, je wordt insane of weet ik veel. Er zijn van alle dingen die dat kunnen gebeuren, waardoor dat je dan eigenlijk tegengehouden wordt of je kunt minder stappen of weet ik veel, als je een leg injury hebt of zo. Maar dat zijn dingen die voor mij maakt dat spel echt leuk, omdat je dan ook weer dat roleplay-element hebt, weer dat verhalend element, dat je ze ook kunt dat wel uitspelen. En dan vind ik dat ook, ja, dat is gewoon heel goed gedaan. Maar er is wel een groot verschil tussen de ene keer krijg je ineens een paranoia-condition of zo, en de andere keer gebeurt er niks als je faalt. Dus dat is zo wel, je kunt wel veel pech hebben of veel geluk, maar dat maakt het spel hier wel, omdat je zit in die Lovecraft-wereld en alles past daar gewoon heel goed in. En dat vind ik gewoon een heel grote plus, dat dat gewoon thematisch zo'n sterk spel is.
Ja, inderdaad. Het is nu niet echt... Ik zei net Sleeping Gods, daar ga ik even op terugkomen, want het is niet echt verhalend. Het is niet dat je echt een verhaal doorloopt of zo. Je hebt ook niet echt quests. Je hebt een doel, dat je de clues verzoeken. En eigenlijk is dat basically... Het, terwijl hier zijn gewoon kaartjes met iets dat gebeurt. Dat je in een bibliotheek komt en je vindt een geheimzinnige boek en dan komt een monster uit. Of zeg nou maar iets, zo van die dingen. Maar inderdaad, het thema is leuk. De universe werkt, denk ik... Hier ook wel het beste in of zo, omdat het inderdaad onvoorspelbaar is. En...
Ja.
Ja, ik weet ook niet wat hier mij zo hard ook in aantrekt. Ik vind het ook wel een leuk spel. Ik zeg het, Mansions of Madness is net gestroomlijnder en basically hetzelfde, hè? Alleen in een huis in plaats van in de wereld. Maar deze zegt mij toch ook wel ja, meer, omdat het inderdaad, je weet nooit wat er gaat komen of zo.
Mm-hmm. Ja, het heeft gewoon heel erg dat roleplay-element en... Het spel neemt je ook een beetje mee, maar je bent nog wel echt in control en je bent echt nog wel aan het spelen. Je maakt zelf wel keuzes, maar doordat je inderdaad nog die kaarten moet nemen en je kiest wel natuurlijk waar dat je gaat staan en welke soort kaarten je gaat krijgen. Dus je hebt wel nog best een brede keuze eigenlijk nog van dingen die dat je gaat doen, maar je hangt natuurlijk altijd af van welke test ga ik moeten doen. Maar dat maakt het zo goed en ook dat je... Het is ook wel een spel, je moet de flavortekst lezen. Als je hierbij de flavortekst niet leest...
Maar op zich zou kunnen, gewoon testen en klaar.
Maar dat is een heel saai spel, denk ik. Dan denk ik dat het echt nog niet in mijn top 10 gaat staan. Als je dat speelt zonder die flavortekst te lezen en zonder dat echt in dat spel zit, want je moet wel echt bereid zijn om in dat spel te gaan zitten en mee te spelen met alles.
3 uur, 4 uur soms, dus...
Ja, het kan inderdaad wel lang aanslepen. Het is ook vrij moeilijk om te winnen. Vooral met 3, 4 is het net iets makkelijker. Dus dat is ook wel het beste, maar dan duurt het natuurlijk ook wel
Het spel kun je in principe op 8 spelen, maar dat is echt veel te veel.
Ja,
dan zijn echt heel lang bezig.
Ja, en dan ben je zelf gewoon ook bijna niet aan de beurt. En dan denk ik ook wel dat dat minder leuk is. En ja, de grote plus vind ik dat je dat roleplay hebt. En dan... Het hangt er wel vanaf met wie dat je het speelt, vind ik dan ook. Omdat ik ook wel momenten heb gehad dat ik het net iets minder vond. En momenten heb gehad dat ik echt zoiets had van... Dit is echt het beste spel ooit. Gewoon omdat met de mensen die dat je speelt. En die zijn dan ook mee aan het roleplayen een beetje. Van, oh, ik ga dat doen. Of mijn karakter gaat dat doen. Dat je gewoon mee in die wereld zit. En dat is zo goed gedaan. En als je dan wat vrienden hebt die ook daarmee ingaan en mee... in je roleplay meegaan en als je die teksten leest en dan er komen tentakels op je af, je vindt ergens een geheim boek of zo. En als je daar zo op verder gaat of als je daar zo bij je hoofd in blijft, vind ik dat een super leuk spel. Maar als je dat spel eigenlijk aan het spelen bent, maar ik ben hier strategisch een spel aan het spelen, dan werkt het gewoon niet. En dat is er ook niet voor bedoeld, denk ik.
Nee, het is ook geen spel dat je... Goh, nu ben ik een beetje moe, we spelen nog 10 minuten niets, is deze echt niet... Niet the way to go.
Nee, je moet er wel klaar voor zijn. Allee. Dat is wel het ding, maar het werkt gewoon thematisch heel goed en dat spreekt mij super hard aan.
Het is ook wel, het blijft populair ook. Hè? Ik denk dat het nu net buiten de Board Game Geek top 100 is geshot naar plaats 101 of zoiets, want ik heb gisteren nog gekeken. Dus het blijft populair, want het is al best wel wat jaren oud. Ik denk dat deze ook editie 2 is, als ik me niet vergis. Kan zijn van wie. Maar volgens mij komt dat echt nog wel eens een vervolg op of zo. Dat kan bijna niet.
Ja, die wereld is sowieso heel populair. En er zijn inderdaad al wel wat spellen die dat erin zitten. En ik ben er ook wel fan van. Het werkt gewoon heel goed en de monsters zijn leuk. Dat je daar, dat je als eindbaas Cthulhu hebt of zo, dat is nu misschien de meest bekende. Maar dat maakt het gewoon leuk dat je dan op voorhand kunt kiezen. Oh, gaan we nu eens tegen Cthulhu vechten of zo? Maar dat is gewoon leuk. En die wereld werkt gewoon omdat je kent die ook al van andere spellen. Je kent die standaard al en dat wordt gewoon best vaker gebruikt ook nog. Maar het past gewoon heel goed bij bordspellen. En het heeft zo wel een vibe en dat vind ik, daar ben ik wel fan van.
Okay, we hebben nu net Eldritch Horror gehad, we hebben Sleeping Gods gehad. Het verhaal is zowel iets terugkomend, precies. Mirten naar lijst. En dat is ook bij nummer 2. En dat is Clank Legacy Acquisitions Incorporated, gemaakt door Paul Dennen en Andy Klottis en uitgegeven door Direwolf.
In Clank Legacy verken je een land en dungeon op zoek naar artefacten. De meest waardevolle artefacten liggen het beste verborgen. Er ligt echter een draak op de loer die niet zal aarzelen om aan te vallen als je te veel aandacht trekt. Verzamel magische voorwerpen, bouw je team uit en versla verschillende monsters. Elk spel worden er veranderingen aangebracht aan het bord, waardoor de ervaring en verhalen steeds anders zijn.
Toen Mirte daar straks dat Sleeping God zei dat er nog een spel was dat we best wel na elkaar hebben gespeeld, is het deze, hè? De Clank Legacy.
Ja, we hebben het denk ik op 1 of 2 weekends helemaal uitgespeeld. We hebben die ook laten liggen op tafel, omdat we gewoon... ik vind dat sowieso heel leuk. En als je daar dan mee bezig bent en je zit in dat verhaal, vind ik dat leuker om dat verder te spelen dan dat je zoiets hebt van we zetten dat weg en dan 2 weken later nog eens spelen. Ja, dan vind ik dat spijtig, omdat je dan ook... Ja, ik weet van ik ben tegen dan al stukken van dat verhaal vergeten of zo, een paar details of zo. En dat is hier soms ook wel belangrijk, om als je met je legacy zit. En dat is gewoon leuk dat je die dingen een beetje onthoudt van ik moet naar daar of die persoon ben ik al eens tegengekomen. Ik weet wie dat is. Of dat, dat maakt het gewoon leuk. En ja, Clank Legacy zit gewoon heel goed in elkaar. En ik ben sowieso wel fan van Legacy en campaigns. Dat is sowieso wel een ding dat mij heel hard aanspreekt. Ja, verhaal en thema is inderdaad wel een beetje misschien de drijfkracht van mijn top 5. Dat is wel iets dat ik gewoon heel belangrijk vind. En dat vind ik gewoon het leukste aan een spel. Dat thema goed zit en dat je echt in het spel zit. En dat spreekt mij gewoon heel hard aan. Net zoals bij Clank Legacy. Dus ja, de reden waarom ik Clank Legacy heb gekozen is ook omdat ik dat het leukste vind. Maar ik vind gewoon een Clank en zo ook leuk. Dus daar heb ik ook nog wel mee getwijfeld. En ik wilde hier ook nog wel bij pakken. Het is zo... Ik heb Clank Legacy gekozen, maar Clank en zo staan eigenlijk even goed op nummer 2. Omdat ik dat gewoon ook heel leuke spellen vind. En ik hou ook wel heel hard van deckbuilden. Dat is ook wel echt een ding dat ik heel leuk vind, omdat je daar zo na een tijd zit daarmee combo's van je mocht extra kaarten trekken en dan dit en dan dat. En dat vind ik gewoon super leuk. En het is ook nog wel iets of een strategisch spel. Ik maak er een strategisch spel van, maar ik tel mijn blokjes altijd met Clank. Dus je hebt blokjes die dat dan... als je Clank maakt, komen er blokjes in een zak en als de draak aanvalt, worden daar blokjes uitgetrokken. Dus dat kan zijn dat dat blokjes van uw kleur zijn of van iemand anders. Maar ik tel altijd mijn blokjes uit, dat ik weet van ik kan nu doodgaan of ik kan niet doodgaan. Dus voor mij is dat ook nog wel een strategisch spel. Normaal spelen mensen dat niet zo, maar ik vind dat gewoon leuk om dat zo toch wel iets of wat onder controle te houden. En te zien van wat kan ik nog, wat kan ik niet meer. En inderdaad gewoon die combo's met die kaart. Van als ik die kaart heb en als ik dan die kaart trek, dan kan ik dat en dat en dat. En dan kunnen aan de tijd wel veel. En ik vind dat deckbuilden... dat is gewoon ook wel een genre dat mij sowieso aanspreekt. En dan die legacy van Clank met dat verhaal. En is het verhaal super sterk in één. Dat is gewoon super goed gedaan. Dat maakt gewoon dat echt wel op 2 staat en echt wel dik verdient ook.
Ja, we zijn eigenlijk weinig spel die wij veel spelen. Eigenlijk te weinig. Maar inderdaad, de Sleeping Gods, de Clank Legacy... Rise of Fenris van Sight, dat zijn dingen die we ook echt na elkaar hebben gespeeld. En inderdaad, stof. Forgotten Waters ligt hier ook nog in de kast. We hebben pas Lands of Galzir, dat is nu net iets anders. Maar ja, dat zijn dingen die we wel vaak doen, inderdaad. En dan Clank spelen we sowieso best wel oké, vaak. Nu ook met de nieuwe Catacombs. Superleuke DC ook. En ik ben misschien net iets minder fan van deckbuilden dan Smirte. Maar in Clank werkt dat ook wel gewoon, denk ik. En zeker met je legacy, dat je... Je bord de hele tijd verandert en je speelt eigenlijk gewoon 12 keer Clank na elkaar. Mm-hmm. Er zijn verhalen elementen van. Als je naar daar... Het heeft eigenlijk ook wat quests. Dat je toespeelt Clank, maar je hebt eigenlijk ook wat quests die erbij komen en die gaan over naar het volgende level, alleen naar het volgende spel
dan. Ja, dan moet je daar een sticker plakken of dan verandert
dat. Je bord wordt ook echt groot, hè. Dat is geen spoiler of zo, want je hebt gewoon een bord en er is een stuk nog niet beprint of zo. Mm-hmm. En dat is cool dat je dan start met een klein bord en denkt, oh, daar kan ik niet door. En dat dan gewoon dingen bij komen. En op zich, als spel uitgespeeld is, gelijk een Legacy, je kunt het één keer spelen. Je kunt zogezegd je laatste level herspelen. Ik denk niet dat het echt werkt, dat er wat te veel in zit.
Ja, je kunt eigenlijk gewoon nog Clank spelen.
Maar je hebt een paar modules die je dan ook bij Clank kunt spelen, of extra kaarten en zo. Dus op zich is dat wel... Het is geen goede kopen, sowieso niet. Maar je krijgt echt heel veel. En ik zeg het, 12 keer Clank is 12 uur of zo. Dus...
Ja, het is gewoon een heel goed spel. En daarom zou ik het ook aanraden. Maar het is inderdaad spijtig dat je eigenlijk na het spelen... Je kunt wel zeggen van je kunt nog Clank spelen op het eindbord dan het laatste dat je hebt, maar dat doe je eigenlijk... Ja, als je de gewone Clank hebt, dat gebeurt nooit.
Ja, en anders verandert het zoveel. Ja. En er zijn wat... In het spel maakt dat sens of zo, maar dan is Clank gewoon het gestroomlijnder en is er minder om rekening mee te houden. En,
ja, dan werkt die gewoon beter als je die dan toch hebt. Maar ik vind Clank Legacy gewoon... Het is sowieso een aanrader. Ik vind gewoon... Het zit heel goed ineen. Het verhalend element is heel leuk.
Supergoed.
En bij Clank Legacy heb je ook wel... Ja, je had ook niet het gevoel... Je bent wel competitief aan het spelen, omdat je natuurlijk wel die punten nog... Maar omdat je zit met quests die opkomen. En we hebben ook wel heel de tijd zo wat overlegd van... Ja, ga jij naar daar, dan ga ik naar daar. Of, omdat we gewoon die quest wouden doen en we wouden gewoon allebei weten van... Wat is dat?
Ja, er zijn ook dingen die de wereld verandert voor ons allebei dan. Dus in dat opzicht... Ja. Is het inderdaad wel overleggen en zien van wie gaat dat doen of zo.
Dus het was bij ons zo niet echt... Ik denk als je het met meer speelt, dat het meer een race wordt. Omdat je dan misschien iets minder quest hebt. Dat je dan misschien geen quest meer hebt per persoon. Want wij hadden wel echt nog genoeg quest per persoon. Dat wij niet moesten racen van ik ga daar eerst zijn of jij gaat daar eerst zijn. Dus wij waren dat eigenlijk echt wel half coöperatief aan het spelen. En dan zo, als ik ergens bij een groot artefact ben, dan pak ik dat toch nog mee voor toch nog die punten te halen. En dat ik toch nog kan winnen. Maar eigenlijk voor een groot deel hebben we eigenlijk gewoon op voorhand beslist van oh, maar ik ga naar daar. Ah ja, maar dan ga ik naar daar. Want dan weten we wat dat is. Want dat is zo wel het spannende bij een Legacy. Van, er liggen quests open of er zijn dingen waar je naartoe moet. Waardoor dat je weer een stuk verhaal kunt lezen. Maar dat maakt het juist heel spannend. Dat maakt het leuk dat je daarmee bezig bent. Dat je daar naartoe kunt. En dat je dan even overlegt of zo. Ook al is het nog competitief. Van ik ga naar daar en jij naar daar. Ja, dat was gewoon wel tof. Je had zo niet echt het gevoel van we zijn echt aan het strijden tegen elkaar. Maar je bent zo nog wel tegen elkaar aan het strijden. Maar het belangrijkste is eigenlijk het verhaal en dat je zo die quests een beetje doet.
Het spel pauzeert ook echt vaak. Als je bijvoorbeeld een quest oppakt of je gaat iets doen, dan pauzeert het spel echt en lees een stuk. Dat moet je ook wel weten. Ja, het verhaal is heel belangrijk hier, maar is super tof, is super goed geschreven ook en zo. Maar het spel pauzeert af en toe en je leest wel veel. Hè? Dus je speelt net iets minder Clank als gewoon Clank. Maar je leest ook wel dings. Maar ja, dat is natuurlijk het deel van de Legacy. Ja. En het verandert ook allemaal. En je bord is altijd anders. En ja, dat is wel, het is wel goed. Hè?
Ja, het werkt gewoon heel goed. Het is ook wel... We hebben nog niet zo heel veel Legacy's gespeeld. Maar ja, het is volgens mij echt los de beste die dat er is. Ik ben ook nu... Een beetje tegenhoudend om zo nog een Legacy, want we hebben dan Pandemicus vastgepakt.
Ja.
Maar dat vonden we maar niks, terwijl dat hij wel echt super goede reviews krijgt en zo. Maar ik denk, ja, die Clank is verhalend zo sterk en die werkt gewoon zo goed. Die staat ook volgens mij best hoog op Board Game Geek. Ook van, Legacy spellen. Ja, top 20
of zo, denk ik.
Dus, ja, ik denk niet. Ik ben nu zo wat tegenhoudend van Legacy spellen, maar ik vind dat sowieso leuk, omdat dat heel verhalend is. Maar die Clank was gewoon zo goed, dat ik denk, dan als ik een andere Legacy vastpak, wat we al gedaan hebben, dat dat gewoon een beetje tegenslaagt, om als ik mij aan Clank verwacht. En om als ik Clank ook gewoon op eerste opzicht al een heel leuk spel vind, terwijl ik Pandemic eigenlijk, ça va spel vind, maar ik vind dat nu niet het leukste spel. Het is een beetje... Ja, heel standaard. En dat vind ik daar minder aan. En daarom denk ik ook dat die ook voor ons dan net minder was dan die Clank. Omdat Clank sowieso wel graag spelen. Dus ja, gewoon een goed spel. En de gewone Clank vind ik sowieso wel leuk. Die staat eigenlijk ook wel een beetje mee op nummer 2. Omdat ik zo, als ik er één moest kiezen, los Legacy. Los, als ik die terug opnieuw zou kunnen spelen, ik zou elke keer gewoon de Legacy spelen, denk ik. Mm-hmm. Maar Ja, gewone klik is natuurlijk ook gewoon heel leuk.
Ja, vonden we in Catacombs en in Space?
In Space vond ik iets minder, omdat het thema mij ook helemaal niet aanspreekt. Ja. Maar voor de rest is het gewoon een klein kind, het wel dat modulair bord, maar ja, dat spreekt me eigenlijk helemaal niet aan. Gewoon omdat ik het bord ook minder mooi vind.
En het is wel heel klein, is zo, inderdaad.
Ja, ja, ik ben gewoon niet zo voor die Space. Dat is gewoon mijn thema niet. De gewone Clank heb je dan gewoon die standaard dungeon, waar gewoon, dat past gewoon perfect bij Clank. Daar moet geen ander thema op. Dat is gewoon het meest logisch. Dat is ook de eerste die we gespeeld hebben, dus misschien daarmee dat ook wel. Maar ik vind dat sowieso een leuker thema dan in Space. En dan die Catacombs, ja, die heeft eigenlijk ook weer gewoon die dungeon. En dat vind ik wel...
Een onvoorspelbare dungeon, dat is waar, inderdaad.
Ja, maar die heeft dat nog. En dus dat vind ik wel de beste. In Space vind ik dat misschien ja, net de minste, maar gewoon puur om... Ja, puur thema-gewijs. Voor mij vind je Space leuker. En vind je dat thema's allemaal leuker en aliens en weet ik veel, ja. Dan is dat sowieso een betere, denk ik, dan de gewone Clank. Maar... Alleen voor u persoonlijk dan, maar het gaat echt gewoon volgens mij puur themagewijs. En dat je dat modulair bord, maar eigenlijk doet dat niet zo heel veel, vind ik. Dus ja, maar alle Clank is wel tof.
Ik zou ook zeggen, als je Clank wilt beginnen spelen, pak gewoon de gewone of Catacombs. Ik denk dat ze allebei wel goed zijn. Catacombs heeft misschien net iets meer regeltjes of zo, maar ik vind ze allebei wel echt leuk. Of als je inderdaad gewoon is. Eigenlijk kiezen ze gewoon wat je tofste thema vindt. Hè. Ik wil er meer... Ja, wat dungeon crawl-achtige feel gaan naar Catacombs. Gewoon fantasy, gewoon een Clank in Space. In Space, uiteraard. Maar deze is echt wel... Als je Clank leuk vindt, of je het al eens online gespeeld op Tabletop Simulator of zo, ja, is Legacy echt wel de way to go. En ook gewoon, in onze Clank zitten nu miniatuurtjes van de Clankmannetjes door de Legacy en zo. Er zijn wel kaarten die je kunt herbruiken, heb ik nu niet gedaan, maar... Ja, het is echt goed. Het is echt een goeie spel. En van de campaigns en legacies die we gedaan hebben, is deze ook misschien mijn favoriet. Hoewel dat ik Rise of Fenris van Sight ook wel echt heel goed vond. En Sleeping Gods uiteraard ook. Maar het is inderdaad, qua legacy, want we hebben nog niet inderdaad heel veel legacies gedaan buiten Pandemic King's Dilemma, is deze echt wel met voorsprong de beste.
Ja, en dan misschien ja, ineens overgaan naar nummer 1 op mijn lijst. Nummer 1 is misschien het minst verhalende spel ook in mijn lijst. Alhoewel, ja, het heeft nog wel ja, dat verhalend element of zo, maar op een heel andere manier. En dat is Root en het is gemaakt door Cole Whirl en is uitgebracht door Leader Games.
In Root speel je een factie die strijdt om het bos. Er zijn 4 facties die allemaal volledig anders spelen. De kat heerst vanaf het begin over het bos, de vogels proberen het bos over te nemen, de overige bosdiertjes verzamelen hun eigen troepen om onverwachts aan te vallen en de vagebond probeert bevriend te geraken met iedereen. Punten worden behaald door persoonlijke doelen en quests en de eerste die aan 30 punten geraakt, wint het spel.
Ja, het is eigenlijk het eerste spel in de lijst zonder dat er echt eigenlijk een verhaal of ja, echt duidelijk ding in het spel zit dat je echt... Ja, mee aan het spelen zijn. Het heeft natuurlijk wel dat verhaal, en dat vind ik er ook wel heel leuk aan, dat dat verhaal erachter zit van, kijk, Marquise de kat was eerst eerster, en dan komt
andersom, Eerie. De vogels waren eerst eerster.
Ja, ja, ja. Maar, is nu, ja, inderdaad, ja. Dat bedoel ik. Dus de Marquise heeft dan het bos overgenomen, en dan Eerie wil dat terugnemen, en dan heb je de Woodland Alliance, die zo eigenlijk ja, een beetje de resistance is van ja, alles, en zoiets heeft van, wij vinden deze niet kunnen, en wij gaan zelf zien dat hij hier in orde is en dat wij onze plek hebben. En dat je de vagebond eigenlijk zo ja, de Lone Ranger zo
die kiest ook geen kant of zo. Die gaat,
ja,
gewoon...
Die gaat gewoon door het bos. Die staat ook niet bij de rest. Dus dat is zo... Ja, dat verhaal vind ik gewoon ten eerste al heel leuk. Ik vind dat een heel leuk backstory voor een bordspel. En het werkt ook gewoon heel goed. En het is thematisch gewijs met dat verhaal zit het heel goed ineen, omdat het is een asymmetrisch spel. Iedereen speelt anders, maar dat past ook heel goed binnen het verhaal. En dat maakt het gewoon dat het een heel goed spel is. En het is misschien ook wel, ja, spelgewijs het beste van mijn top 5. Ja, anders zou het ook niet op nummer 1 staan, natuurlijk. Maar gewoon puur spelgewijs en puur, ja, terwijl mijn andere ja, spellen in mijn top 5 zijn, kies ik ook vaak ja, heel snel op... Ja, verhaal. En dat zijn dan ook de spellen die ik eigenlijk altijd wil spelen. Maar goed, het is ook zo'n spel dat ik eigenlijk, ja, leg dat op tafel, ik speel mee. ook al is dat een heel zwaar spel en is dat nog wel een moeilijk spel, maar dat is, ja, ik vind dat strategisch zo leuk om die keuzes te maken en zo. En dat zit zo goed ineen. Het is niet dat er één iemand voorsprong heeft op iemand anders. Het is niet dat er één, ja, factie of zo overpowered is. Het werkt heel goed. Het is heel goed op elkaar afgestemd. En ze zijn ook allemaal leuk om te spelen. Het is wel natuurlijk even een drempel om te leren, omdat je best ook weet wat dat de rest doet. Je moet niet heel de karakters kennen, maar er zijn wel zo key elements die je moet weten van wat kunnen die op het bord doen eigenlijk. Want je hebt natuurlijk wel het gezamenlijke bord. Dus je moet natuurlijk wel weten, want bijvoorbeeld de Woodland Alliance, ja, die legt sympathy tokens. En die kan na een tijd zeggen van ik haal alle, ja, enemy pieces weg en ik zet mijn kamp daar. Maar als je dat niet weet voordat je daaraan begint, van als er zo'n token ligt, is de kans er, als hij nog geen kamp heeft gebouwd.
Ja, plus als je daar naartoe stapt met een heel hoop volk, geen goed idee.
Ja, dus dat zijn van die dingen die dat je, oftewel moet je dat dan, ja, kapot gaan maken, die een token, wat ook helemaal niet zo moeilijk is. Oftewel, ja, moet je daar inderdaad, het is best dat je weet dat dat kan. Want als je niet weet dat dat kan, ja, dan is dat een heel kakspel. Dus je moet zo wel, ja, er zijn wel wat regels die dat je moet weten. Je moet inderdaad niet iedereen weten hoe dat die speelt. Zolang dat iedereen zijn eigen karakter speelt en als je erop kunt vertrouwen dat iedereen eerlijk speelt, dan maakt dat helemaal niet uit. Ik weet bijvoorbeeld ook niet hoe dat de Eerie, ik weet niet hoe dat die speelt, omdat ik die gewoon nog niet heb gespeeld. Omdat,
ja, het is wel, ja, grappig ook dat jij nu de Woodland aanhaalt, omdat wij Root spelen. We hebben eigenlijk zo wel een vast mannetje. Nee, Milton is meestal de Woodland. Ik speel meestal Vagabond. We hebben, ja, Toon, een vaste vriend die eigenlijk veel spelletjes meespeelt. Die speelt meestal Eerie. En dan is, als we met meer zijn, of, allez, of met drie, maar we spelen eigenlijk weinig Root met drie, denk ik, is degene die de gemakkelijkste factie is dan de kat. Ja. Dus dan speelt hij die maar de kat. Maar ja, inderdaad. En je weet ook in de, ongeveer wat iedereen doet, maar je moet ook niet alles weten. Maar soms is het wel handig. En dat is ook de moeilijkheid aan het spelen. Iedereen speelt zo volledig anders op hetzelfde bord. De manier van spelen is anders. Oké, moven is bij iedereen hetzelfde, maar die mag twee stappen, die mag, ja, één
die
stappen.
Die mag alleen dan moven of die,
die
mag...
De Vagebond mag alleen. Dat is de enige factie van alle facties in heel Root die een bos mag en zo. Dus, goh, dat is echt wel een zwaar spel inderdaad. Maar als je het een beetje door hebt, is dat wel... Mm-hmm. Leuk om inderdaad... Het clasht ook wel hard. Hè. Het is wel echt area control, ja, en tegen elkaar. Dus.
Maar dat vind ik ook wel leuk. Ik vind dat sowieso wel leuk, zo van die spellen. Dus dat,
het is eigenlijk, ja, een oorlogsspel, maar wel schattig verpakt. Of zo.
Ja, het ziet er gewoon heel goed uit. Wat mij ook heel hard aanspreekt, omdat het ziet er zo, ja, een beetje schattig uit ook. Het ziet er leuk uit. Zo, ja. Het zijn ook allemaal meeples en dat is opgeprint. Dus overal zo'n gezichtje opgeprint. Maar dat maakt het gewoon leuk en het ziet er grappig uit. Maar het is wel echt zo, ja, heel hard oorlog en heel hard battelen. Soms, allee, want als je met de Eerie en de Marquise de kat speelt dan, ja, dan ben je echt wel die een battle aan het doen.
Ja, want dat is ook speelde met tweeën eigenlijk. De facties is dan de kat en de vogels. Ja. En die speel dan eigenlijk inderdaad één een battle tegen één. Terwijl als de Woodland zijn dan de, ja, de bosdiertjes en dan de Vagebond is dan zo, ja, is dat een raccoon of hoe zeg je dat? Ja, die zijn gewoon anders en... Die doen hun eigen ding in de wereld, terwijl als die andere twee echt keihard tegen een aan het spelen zijn. Dus de dingen is dat je met twee speelt, dat wel een andere dimensie heeft of zo dan als je met meer speelt.
Ja, met vier is hem sowieso, denk ik, alleen met drie of vier is hem sowieso het beste. Omdat je dan wel, ja, toch nog die andere dingen hebt en dan heb je nog andere mensen waar je tegen kunt. En dat is, ja, ook wel het leukste, denk ik, gewoon. Omdat,
ja,
je,
maar
dan...
ook met twee, het is wel, het werkt ook. Hè? Je, ja, hebt weinig werkt, spellen, tuurlijk. Gelijk als je nu zegt, we gaan Blood Rage spelen met twee. Zijn er wat plaatsen weg en zo. Goh, dan speel ik liever met meer, maar hier met twee Root kan het perfect. Hè?
Maar ik vind het dan spijtig dat je dan zo vastzit aan die, ja, die Marquise, ja, en die Eerie. Ja. Omdat we het dan ook al wel best vaak gespeeld hebben. In het begin hebben we dat ook wel vaak met twee gespeeld. En dan heb ik, ja, Marquise de kat gespeeld en jij dan de Eerie. Maar dan, ja, na een tijd ben je daar toch, zoiets van... Oh, ik had zoiets van die groene mannetjes zien er tof uit, die Woodland Alliance. Ik wil die eigenlijk spelen, omdat die dat... Ja, dat zijn eigenlijk muisjes, maar die meeples lijken op boterhammetjes met een gezichtje. Maar dat ziet er heel grappig uit. Dus ik was daar gewoon sowieso al fan van. Ik dacht, ik wil dat gewoon keigraag spelen, want dat ziet er schattig uit. En ik wil die spelen, maar die kun je niet spelen zolang dat je niet met drie bent.
Nee.
Want anders, ja, je kunt dat wel proberen, maar dan is het helemaal niet meer balanced. En dat is natuurlijk niet de bedoeling bij zo'n spel. Maar ja... Ik zeg het, met drie of met vier is het echt wel het leukste om te spelen. Omdat je dan echt wel... ja, er gebeurt van alles. En dat is gewoon leuk dat je ziet van, oh, maar wat gaat die nu doen of wat gaat die doen? En je weet ongeveer wel wat dat, je weet normaal wat iedereen op het bord kan doen. Hoe dat die dat doen met hun eigen bord, ja, dat boeit me meestal niet. De Marquise, die ken ik nu, omdat ik die vaker gespeeld heb. Maar ja, de Vagebond en de Eerie, dat weet ik. Ja, ik weet niet wat dat die exact doen. Maar ik weet wel wat dat die
op het bord doen.
Ja. En dat is het belangrijkste, omdat je dan wel kunt tegenwerken. En dat is ook, ja, het enige plek waar dat je kunt tegenwerken, is op het bord. Dus dat zijn van die dingen. Dat is het belangrijkste, eigenlijk, dat je dat weet. Maar dat is ook leuk dat je daar dan, ja, wat op kunt anticiperen. Dat is even het woord kwijt. Maar dat maakt het, ja, dat maakt het leuk. En dat maakt het gewoon echt een goed spel. Dat je wel anders speelt. Maar dat je toch nog wel echt dat, ja, dat wargame gevoel toch nog
hebt. Dat is het wel mega hard. Want ik denk ook dat er mensen sowieso, het kan niet anders, die daar goed begonnen zijn en denken, oh, tof, met diertjes en in een bos. En dan zou je iets hebben van, oh, dit is wel best wel zwaar en oorlogig. Maar we hebben ook heel veel uitweidingen van Roet, hè? Want we zeggen nu, je zit dan vast aan de Eerie en de vogel en de kat, zal ik zeggen. Maar er zijn ook wel een uitbreiding dat wel veranderen. Maar ja, het is inderdaad, het is ook een drempel om wat te leren ook en zo.
Ja,
dus ermee gaan.
En voor met twee werken Marquise en Eerie gewoon het beste. Want we hebben al wel eens geprobeerd om er andere. Maar dan merkte ze toch wel van, ik mis eigenlijk een extra speler met momenten.
Ja.
En dat vond ik dan wel spijtig. Maar je moet inderdaad... En het beste is ook dat je eigenlijk gewoon een vaste groep hebt of zo om dat mee te spelen. Omdat je toch wel... Ja, als je dat constant aan nieuwe mensen moet uitleggen... We hebben dat ook al wel een paar keer met nieuwe mensen gespeeld dan. Maar als je dat zelf, ja, zo goed kent en zo goed doorhebt... En als er dan twee mensen extra bijvoorbeeld bij zitten... En je bent eigenlijk heel de tijd een beetje aan het uitleggen, want dat is helemaal geen makkelijk spel. Ja, dan ben je soms met momenten eigenlijk voor twee aan het spelen. Dus het hangt er ook wel heel hard vanaf met wie dat je het speelt. En het beste is eigenlijk gewoon dat je een beetje, ja, een vaste groep hebt of zo om dat mee te spelen. Het is ook wel een spel dat je... Ja, je moet dat wel meerdere keren spelen om dat te kunnen onthouden. Het is geen spel dat je kunt zeggen, we pakken dat één keer per jaar vast en we leggen dat op tafel. Omdat je dat dan wel echt vergeten bent. Je moet het wel, ja, je moet dat leren en je moet dat een beetje blijven onderhouden ook.
Het is inderdaad wel het moeilijkste spel in deze top 5. En misschien ook wel mijn favoriet. Ik vind, je kunt het nu niet echt vergelijken met een Sleeping Gods en een Clank Legacy, omdat daar het verhaal net iets meer van pas komt en zo. Maar het is misschien ook mijn favoriet van die top 5.
Ja, het is spelgewijs wel het sterkste spel gewoon uit de lijst. En daarom dat ik het ook gekozen heb uiteindelijk voor op nummer 1 te zetten... Dat de andere spellen zijn ook wel natuurlijk, ja, mijn favoriete spellen. Maar omdat deze, ja, spelgewijs gewoon zo sterk is, dacht ik van, het hoort eigenlijk wel echt op nummer 1 te staan.
Ja, en terecht, hè.
Hierbij hebben we dan ook mijn top 5 volledig besproken. Als je Seppe zijn top 5 wilt luisteren, ja, dat is de volgende aflevering.
Ja, nummertje 18, en die staat nu ook gelijk online. Dus ja, hopelijk tot nummer 18, de volgende aflevering. Heb je hem al geluisterd? Van natuurlijk ook aan. Ja, bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.
Bye.